Willen wij samen opnieuw het boek Prediker opslaan? Prediker hoofdstuk 11. U merkt dat we inmiddels het einde van het boek Prediker naderen. Er zijn slechts 12 hoofdstukken. Maar in dit laatste gedeelte zitten nog heel wat belangrijke lessen, belangrijk onderwijs voor ons allemaal. En daarom wil ik het beperken tot de eerste 8 versen van Prediker hoofdstuk 11. Dit zegt Gods woord. Zend uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in 7 of zelfs in 8, want u weet niet welk water over de aarde komen zal. Als de wolken vol zijn geworden, gieten ze regen uit op de aarde. Of een boom naar het zuiden of het noorden valt, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het lichaam in de schoot van een zwangere vrouw gevormd wordt, evenmin kent u het werk van God, die alles maakt. Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit of dat zal slagen, of dat het allebei goed zal zijn. Licht is aangenaam, en het doet de ogen goed de zon te zien. Ja, dat kun je wel zeggen, niet vanmorgen. Ja, indien de mens vele jaren leeft, laat hij zich dan al die tijd verblijden. Maar laat hij ook denken aan de dagen van de duisternis. Want die zullen er veel zijn. Al wat nog komt, is een zucht. Tot zover lezen van Gods woord. In dit 11e hoofdstuk, vrienden, gaat Prediker eigenlijk verder met ons advies te geven hoe dat we de weinige dagen van dit vluchtige leven onder de zon op een wijze en een zinvolle manier kunnen doorbrengen. En hoewel dat Prediker zijn horizon niet verder reikt dan dit huidige leven, maant Prediker merkwaardig genoeg zijn lezers aan om een leven te investeren en zich niet te laten weerhouden om er voluit voor te gaan. En dat ondanks het feit dat er genoeg redenen zijn om dat juist niet te doen. We weten niet wat de dag van morgen zal met zich meebrengen. Er zijn nu eenmaal verontrustende voortekenen die wijzen op een mogelijk gevaar. De omstandigheden zijn vaak ook niet al te gunstig, wat dan met risico's gepaard gaat. En er is geen enkele vorm van controle mogelijk. Er zijn geen garanties of elke inspanning wel zal renderen. Redenen te over dus om eerder terughoudend te zijn. En het aanlokkelijke lied van de sirenes van de media en de reclamewereld indachtig te zijn, die ons vooral aansporen om eerst aan onszelf te denken. Nu, tijdens mijn voorbereidingen, toen ik erover verder nadacht, bracht deze passage mij een verhaal voor de geest, waar ik vele jaren geleden ooit eens als illustratie en een boodschap gebruikt heb. Namelijk het verhaal van een man die met een paar drinkflessen hangend over zijn schouders op een tocht doorheen de blakende woestijn trekt. En de hit is zo verzengend dat de man in geen tijd door zijn voorraad water heen zit. En met de grootste moeite bereikt hij al strompelend een dal in het woestijngebied, waar hij een verlaten kampplaats aantreft. En wanneer hij daar aangekomen is, ziet hij plotseling een handpomp staan, en dan verschijnt er een pijnlijke glimlach op zijn verdroogde lippen en hij krijgt ineens terug hoop. Tot wanneer hij de arm van die pomp omhoog tilt en het schreeuwend geluid van schurend metaal zijn oren pijnigt. In een druppel water. Maar dan merkt hij ineens een leeg conserveblikje op die aan de tuit van die pomp hangt met een briefje erin. En daarop staan de volgende aanwijzingen genoteerd. Beste reiziger, er is hier onder de oppervlakte een aanzienlijke voorraad water aanwezig. Volg gewoon de instructies. Aan de voet van de pomp ligt de fles water begraven. Giet de inhoud van de fles in de opening aan de bovenzijde van de pomp. Maak een 10 pompbewegingen en spoedig zal het verkwikkende water uit de pomp komen gestroomd. Drink zoveel als je wil. Vul al je drinkflessen. En vergeet vooral niet opnieuw de fles te vullen en te begraven voor de volgende reiziger die langskomt. PS, opgelet, Je zult ongetwijfeld in de verleiding komen om de aanwijzingen op dit briefje te negeren en de opgegraven fles gewoon leeg te drinken. Maar je dorst zal slechts kortstondig gelest worden. Giet zoals hierboven aangegeven de fles leeg en je zult meer dan genoeg over hebben om ook de volgende reiziger die langskomt te bedienen. Succes! Nu, ik denk dat de les duidelijk is, dat wie zijn leven zelfzuchtig consumeert, die blijft met een lege fles achter. En die gaat een eenzame dood tegemoet in zo'n geval. Maar wie dat zijn leven met alle mogelijke gave middelen durft te investeren in het leven van andere mensen, die zal het goede leven kennen. Nu, misschien is het verband met het openingsvers niet meteen duidelijk. Gezien dat Prediker hier zegt, zend uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Wat op zich genomen toch eigenlijk een vreemde gedachte is, als je het mij vraagt. Geregeld zie je niet ver van bij ons. Er is een brugje in de Canadalaan over Darkevaart. En dan zie je grootouders of ouders met de kinderen staan die dat brood op het water werpen. Maar ik denk dat er dan niemand van hen is die het resultaat verwacht die hier in vers 1 beschreven wordt. In geen tijd zie je de eend er al mee weg, soms voordat het water raakt. En moest er dat toch iets blijven liggen, dan gaat het gewoon naar de bodem afzinken en dan gaan de vissen er zich te goed aan doen. Maar er is niemand die daar op de brug staat, die daar zijn brood in het water gooit, die verwacht dan een kilometer verder terugvinden aan het kattensas. Vandaar dat het hier toch wel een vreemd gezegde is als je het mij vraagt. Zend uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Maar broeders en zusters, het is hier het totaal onverwachte die dit wijze woord zo krachtig maakt. Je moet ons eigenlijk herinneren aan wat de Heere God in staat is om te doen. Wanneer dat wij bereid zijn om wat Hij ook aan ons heeft toevertrouwd, wat ons leven, ons talent, onze middelen, onze tijd betreft, om het uit te sturen op de onzekere wateren van het leven. Ja, het werkwoord is hier trouwens beter vertaald met zenden dan met werpen. Je zendt namelijk iets uit, wat het ook is, in de hoop dat het zijn bestemming, zijn doel, zal bereiken. En de belofte hier is dat het op zijn tijd zal terugkeren, omdat God het nu eenmaal zo beschikt heeft. Of anders gezegd, zegt dit eerste vers, of beter gezegd, wil het ons erop wijzen dat je geen rendement op een investering kan verwachten, zolang er geen investering gedaan wordt. Je kan enkel op termijn uit dit leven halen wat dat je bereid bent om erin te steken. Het is dus veel beter, vrienden, om er volledig voor te gaan en te zien wat er op termijn terug zal keren. Als er aan alles risico's verbonden zijn, dan is het veel beter om het uit te zenden met kans op verlies, in plaats van het krampachtig vast te houden, want dan kan je alleen maar verlies lijden. Het is veel beter, vrienden, om wat ons is toevertrouwd als een schip de gevaarlijke oceaan op te zenden, wat dat op korte termijn verspilling lijkt, maar verrassend genoeg, na een lange stormachtige reis, toch terugkeert tot wie het uitgezonden heeft. Zend uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk water over de aarde komen zal. Ondertussen denk ik dat het u wel niet ontgaan zal zijn dat Prediker in de Schrift niet de enige is die dergelijke raad geeft. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester in Lucas hoofdstuk 16. Daar zie je dat de Heer Jezus van die gelijkenis gebruik maakt om zijn hoorders erop attent te maken hoe belangrijk dat het is om met de onrechtvaardige mammon, de onrechtvaardige rijkdom, veel vrienden te maken, zodat wanneer er kwade dagen komen, men hulp weet te vinden in tijden van nood. Nu, dat is maar één passend voorbeeld, naar aanleiding hiervan vers 2. Maar de algemene bedoeling van Prediker bestaat erin om ons te overtuigen om een specifieke kijk op de wereld te omarmen. Namelijk een lange termijnvisie die zowel het goede als het kwade accepteert en niet slaafs gebonden is aan mijn leven. maar daar ontspannen, genereus en vrijgevig kan mee omgaan. De Heer Jezus die heeft daar heel wat tijd aan gespendeerd om zijn hoorders en dan vooral zijn discipelen dat aan hun verstand te brengen. Hij raadde hen aan om geen schatten op aarde te verzamelen die uiteindelijk toch verloren zullen gaan, maar om ze te investeren in het megaproject van Gods herstelprogramma voor deze schepping. Hij illustreert ook in de gelijkenis van de rijke dwaas de dwaasheid om puur uit eigen belang rijkdom te hamsteren. De Heer Jezus die pleit om het volste vertrouwen in God, een zorgeloze houding ten aanzien van het leven te hebben en genereus te zijn voor wie behoeftig is en nood kent. Hij leert ons om niet te proberen vast te houden aan dit leven, maar om het eerder weg te geven. Als iemand achter mij wil komen, zegt de Heer Jezus, laat hij zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen, want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest terwille van mij, die zal het behouden. En in dat opzicht, broeders en zusters, is de Heer Jezus vooral gekant tegen mensen die defensief leven. Defensief leven. Zo leert ons de gelijkenis van de talenten in Matteüs hoofdstuk 25. Dan vind je twee slaven die met wat hen is toevertrouwd, ondanks alle risico's, toch aan de slag gaan en uiteindelijk vermeerderen wat ze ontvangen hebben. En die worden door de Heer geprezen. Hij zegt tegen hen, in vers 23, voortreffelijk goede en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je Heer in. Klinkt toch als muziek in de oren, niet? Wie zou er niet wel noemen van ons? Maar die derde slaaf, die uit angst geen risico's wilde nemen, maar het veilig en wel in de grond had bewaard, die wordt toch zwaar gestraft als je het mij vraagt. Zijn Heer antwoordde echter en zei tot hem, boze en luie slaaf, je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en inzamel van waar ik niet heb uitgestrooid. Dan had je mijn geld bij de bankiers moeten brengen en ik zou bij mijn komst het mijne met rente hebben teruggekregen. Neem dan het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal worden gegeven en hij zal overvloedig hebben. Van hem echter die niet heeft, ook wat hij heeft, zal van hem worden genomen. Er werd de nutteloze slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Waarom is de Heer van die slaaf hier zo kwaad? Wel, omdat hij het vertrouwen dat zijn meester in hem gesteld had, beschaamd heeft en alle mogelijke kansen op winst aan zich voorbij heeft laten gaan. Defensief leven. Defensief leven. Een slaaf die defensief leeft, noemt de Heer Jezus aan het eind van het verhaal een nutteloze slaaf. Vond dat toch wel heel opmerkelijk. Nu, ik hoop dat je aanvoelt, vrienden, dat deze gelijkenis natuurlijk niet handelt over geld. En dat het zeker niet beperkt blijft tot de gaven en talenten, zoals wel vaker gedacht wordt hier bij dit gedeelte. Maar dat het hier gaat, vrienden, om het leven dat de Vader u en mij in de Heer Jezus gegeven heeft. Om ermee aan de slag te gaan. De boze slaaf, zo vinden we hier, was achterdochtig. Hij vertrouwde zijn meester niet en hij weigerde bij gevolg om zijn leven zo te leven dat het vrucht zou voortbrengen. Of om het met andere woorden te zeggen, de woorden van Prediker 11 vers 6, de boze slaaf weigerde om te zaaien en te oogsten. En daar gaat het in het leven als discipel van de Heer Jezus om, vrienden. Zaaien en oogsten. Zaaien en oogsten in navolging van de Heer Jezus. De Heer Jezus die zijn leven letterlijk en figuurlijk heeft gezaaid om veel vrucht voor te brengen. Hij heeft zijn leven gegeven opdat wij het leven zouden hebben en het overvloedig zouden hebben. En zou dan, beste vrienden, onze reactie op zo'n goddelijke vrijgevigheid niet gepast zijn om eveneens genereus en overvloedig dat leven te zaaien dat er oogst zou zijn? Paulus zegt in 2 Korinthe 9, vers 6, wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam maaien. Wie rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk maaien. Zaaien, vrienden, dat is waar dat discipelschap om gaat. Zaaien en oogsten. Meer dan 25 jaar geleden las ik op zekere dag in het Lucas-evangelie en de woorden van de Heer kwamen tot mij in Lucas 12, vers 42. Wie is dan de trouwe, wijze rentmeester die de Heer over zijn huisbediende zal stellen om op de juiste tijd hun voedsel te geven? En in die morgen, ik ga dat nooit of te nimmer meer vergeten, kwam die vraag regelrecht naar mij toe. En ik antwoordde meteen, als dat u wil is, Heer, hier ben ik. En sindsdien heb ik niet anders mee gedaan dan onophoudelijk te zaaien. Gods woord te zaaien. Week na week, jaar na jaar. En ook deze morgen, daar ben ik van overtuigd, ik maak mij geen illusies, is het altijd zo dat er, van wat er gezaaid wordt, een deel op de weg valt. Een deel op steenachtige grond, of het valt tussen dorens en distels. Maar er is altijd, maar ook altijd, een deel die goede grond aantreft, waar het ingang vindt en vrucht voortbrengt. Omdat Gods woord, broeders en zusters, nooit ledig terugkomt, maar het volbrengt waartoe dat het gezonden is. En het resultaat, dat is niet meteen zichtbaar. Het is een investering op lange termijn. En soms lijkt het jaren verloren moeite. Ja, het kan wel soms 10 jaar duren voordat je er iets van ziet. Herman weet er alles van, hè? Wat dat het natuurlijk niet makkelijk maakt, hè, vrienden. Maar soms bekruipt je wel de vraag of dat er ooit wel iets van komt. En dan leg je tot gat in nacht met vochtige ogen te piekeren in je bed. Waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ben ik niet mijn beste jaren van mijn leven aan het weggooien? Maar dan is er Psalm 126, die ik zeer koester. Die zegt, degene die in tranen zaait, zal blij zingend de oogst binnenhalen. Degene die in tranen op weg gaat, de zaaizak om de schouder, zal blij zingend naar huis teruggaan met schoven op zijn rug. En in dat vertrouwen, vrienden, schraap je dan weer je courage bij elkaar en ga je weer verder aan de slag. De condities zijn zelden, om niet te zeggen nooit, ideaal. En het verloopt nooit zoals je het in gedachten had. Het gebeurt gewoon. Je kan het niet beïnvloeden. Je kan het ook niet tegenhouden als het dreigt mis te gaan. En dat is wat dat prediker hier in vers 3 ons ook op wijst. Als de wolken vol zijn geworden, gieten ze regen uit op de aarde. Of een boom naar het zuiden of het noorden valt, op de plaats waar de boom valt, dan blijft hij liggen. Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Ja. U kent het fenomeen als volgepakte wolken dreigend opkomen en dan ineens het water met bakken uit de hemel valt, dan kan het zowel te goede zijn voor het land als dat het tot een catastrofe leidt. Dat hebben we nog gezien vorige zomer. Moet je daar niet aan herinneren, denk ik. Maar dat valt gewoon niet te voorspellen. En eens een boom begint te vallen in een bepaalde richting, dan kan je toch maar redelijke zekerheid inschatten waar dat hij ongeveer neer zal komen te liggen. Als het op uw huis is, hè, zoals vorige week in de storm, dan is het gewoon rampzalig. Maar valt hij naast uw huis, ja, dat je een voorraad mooi houdt om in de winter uw huis warm te stoken. Punt is hier dat sommige zaken, vrienden, voorspelbaar zijn en dat andere zaken helemaal niet voorspelbaar zijn. En wat zich voordoet in de huidige wereld is een complexe combinatie van voorspelbare en niet voorspelbare zaken, waarin dat je geen patroon kan ontdekken, wat ons zou toelaten om zaken naar onze hand te zetten of de meest gunstige omstandigheden te bepalen. Nee, je kan er gewoon geen lijn op trekken, vrienden. En dat is hier juist het grote gevaar. Wie dat steeds uitziet naar een gunstiger moment, die zal blijven aarzelen en uitstellen. En voor men het goed en wel beseft, zijn de beste jaren gepasseerd en heeft men door passief te zijn de kansen laten verloren gaan. En is men eigenlijk nooit echt aan zaaien en oogsten toegekomen. Uitstelgedrag, vrienden, dat is een ware dooddoener. In de afgelopen jaren heb ik toch verschillende mensen ontmoet die heel wat potentieel hebben om Gods zaak in deze wereld een bijdrage te leveren. Een betekenisvolle bijdrage. En de wil was ook aanwezig. Aan verlangen was er absoluut geen gebrek. Maar de omstandigheden waren er niet echt naar. Het was niet het juiste moment in hun leven. Ze hadden pas een huis gekocht met heel wat werk aan. Of ze zaten in de periode van de kleine kinderen. Of het was de werksituatie dat weer alle aandacht en energie opeiste. Of men moest voor zijn bejaarde ouders zorgen. Maar er zou ooit wel een geschiktere tijd aanbreken, zo dacht men toch. Alsof dat wij onze toekomst kunnen bepalen en alles onder controle hebben. En eens dat je daarin verzeild raakt, is het niet eenvoudig om dat uitstelgedrag te doorbreken. Uitstelgedrag, vrienden, is een ware dooddoener. In vers 5 lezen we, evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het lichaam in de schoot van een zwangere vrouw gevormd wordt, evenmin kent u het werk van God die alles maakt. Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit of dat zal slagen, of dat het allebei goed zal zijn. Prediker die wijst hier op twee mysteries die volledig in de hand van de Schepper God zijn, waarmee hij ons iets wil leren. Zelfs in onze hoogtechnologische tijden, waar de meteorologie zeer geavanceerd is, is men toch niet in staat om de wind te voorspellen. Men kan een voorspelling doen voor de komende week en men zal er wellicht niet al te ver vanaf zitten, indien dat de wind niet van richting plots gaat veranderen. Alleen de Schepper God, die heeft macht over wind en zee. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het nieuwe leven en de ontwikkeling van een baby in de moederschoot. Zowel in de buitenwereld, de wind, zowel als in het verborgene, de schoot van de moeder, is de Schepper God volkomen soeverein en zijn werken niet te doorgronden. Het is en blijft altijd een mysterie. De Schepper God is volkomen soeverein. Nu, ik weet niet wat dat voor u betekent, maar sommige christenen concluderen hieruit dat, gezien het feit dat God alles onder controle heeft en dat wij toch zijn wegen niet kunnen doorgronden, dan maar beter rustig kunnen achteroverleunen en de kat uit de boom kijken. Maar zo werkt het niet, vrienden. Weet je trouwens, doorheen de geschiedenis zijn de broers en zusters die vertrouwd hebben op de soevereiniteit van God de meest productiefste en de meest ijverige mensen geweest. Wat dat prediker hierop aanstuurt, is dat wij als gelovigen, hoewel dat we inderdaad op geen enkel moment inzage hebben in wat de Heer precies aan het doen is, er toch alle vertrouwen in moeten hebben dat Hij alles in handen heeft. En bij gevolg onze inspanningen dienen voor te zetten van 's morgens tot 's avonds. Paulus die zegt, ik heb gepland, Apollos heeft begoten, het gaat mij om die woorden, maar God heeft de groei gegeven. Dus is nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die de groei geeft. Broeders en zusters, het succes van zaaien en oogsten hangt niet af van de ideale omstandigheden, maar van God die de groei geeft. En hoe het gebeurt, in welke omstandigheden ook, dat valt niet te achterhalen. Dat is een verborgenheid. Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit of dat zal slagen, of dat het allebei goed zal zijn. Ik weet niet of het je opvalt, maar wat dat prediker hier adviseert is tegenovergestelde van vers 4. Wie op de wind blijft letten zal niet zaaien, wie naar de wolken blijft kijken zal niet oogsten. Kijk, gezien het feit dat de werkelijkheid is zoals ze is, is niet wijs, noch verstandig, om terughoudend te zijn om te zaaien en te oogsten. Maar dienen we juist ijverig en volhardend te zijn in de bezigheid. Want sommige ondernemingen zullen slagen en andere zullen we mislukken. En de kern is het eigenlijk een herhaling van wat we al in Prediker hoofdstuk 9 vers 10 overdacht hebben. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. En weet je waarom, vrienden? Omdat de gelegenheden zich niet elke dag aanbieden. En we moeten de kansen die we krijgen enthousiast en vol overgave aangrijpen. En ons niet laten weerhouden door risico's of ongunstige omstandigheden. Want dan kan er wel geen beloning zijn, hè? Het leven is kort en biedt niet de ruimte om veel te aarzelen en herhaaldelijk uit te stellen. Het eeuwige leven, vaak denken mensen dat eeuwige leven niet voor de toekomst is, maar dat is niet de gedachte van de schrift. Het eeuwige leven, dat begint in dit leven. Het is begonnen, vrienden, toen de Vader zijn goddelijk DNA in ons heeft geplant en samen met de Heer Jezus in ons woning heeft gemaakt door zijn geest. En laten we toch uit dankbaarheid om zo'n goddelijke vrijgevigheid genereus en rijkelijk dit leven zaaien, opdat er oogst zou kunnen volgen op Gods investering in u en in mij. Laten we vanuit dat perspectief gezien ons niet gedragen als dwazen, maar als wijzen. Dat is trouwens de waarschuwing die de Heer Jezus ons geeft in Matteüs hoofdstuk 25 in de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. U kent het wel. Alle 10 waren ze op de hoogte dat die dag eraan kwam dat de bruidegom hen zou komen halen. En die 5 wijze maagden die waren gefocust. Die bereidden zich ernstig voor door een voldoende voorraad olie bijeen te verzamelen. Maar die 5 dwaze maagden echter, die namen het niet au sérieux. En ze hadden geen planning voor deze gebeurtenis. En wat gebeurt er? Ze worden in snelheid gepakt en ze werden totaal onvoorbereid aangetroffen. Net voordat die bruidegom eraan kwam, ja, schoten ze hank, hè? Maar het was te laat. Lees vers 10. Toen ze echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna echter kwamen ook de overige maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij echter antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg je, ken u niet. Waakt dan, want u kent de dag of het uur niet. Laten we van die 5 dwaze maagden leren, vrienden, dat er nooit geen gunstiger dag aanbreekt in de toekomst om te beginnen leven. Maar dat het leven hier en nu geleefd moet worden voor de Heer Jezus. Onze genereuze gever. Het licht is inderdaad aangenaam en het doet de ogen goed de zon te zien. Ja, indien de mens vele jaren leeft, laat hij zich dan al die tijd verblijden. Maar laat hij ook denken aan de dagen van de duisternis, want die zullen er veel zijn. Al wat nog komt, is een zucht. Het leven is goed. Het leven is aangenaam. En een mens straalt op wanneer dat de zon straalt in zijn gezicht. Dat brengt meteen toch een glimlach op uw lippen. Gods gave van het leven is niet iets om te ondergaan of te doorstaan, maar het is ons gegeven om ervan te genieten. Maar het leven, vrienden, is o zo kort. Al wie dat ons is voorafgegaan, die ligt al veel langer in het graf dan de dagen dat hij zijn goede leven heeft gekend. Dat is trouwens hier het contrast dat geschilderd wordt tussen licht en duisternis. Ik lees het u nogmaals voor. Het licht is aangenaam en het doet de ogen goed de zon te zien. Ja, indien de mens vele jaren leeft, laat hij zich dan al die tijd verblijden. Maar laat hij ook denken aan de dagen van de duisternis. Want die zullen er veel zijn. Al wat nog komt, is een zucht. De raadgeving hier, is ongeveer dezelfde als die in hoofdstuk 9. Weet je nog? Dat wie wijs is, zijn leven leeft in het licht van de realiteit van de dood. Vandaar dat het goed is om onszelf eens in vraag te stellen, vrienden van morgen. De klok slaat en moest dan nu de laatste dag van ons leven inluiden. Stel je voor dat dat de laatste dag is. Wat hebben we ondertussen met die goede gave van het leven gedaan? Waarin hebben we het geïnvesteerd? Wat hebben we gezaaid? Zien we de komst van onze Gever, onze bruidegom, de Heer Jezus, met een gerust hart tegemoet? Zal het vertrouwen dat Hij van meet af aan in ons geeft, zal dat vertrouwen bevestigd worden? Laten we ervoor zorgen, vrienden, dat we niet zoals die vijf dwaze maagden in snelheid gepakt worden en blijken onvoorbereid te zijn. We eindigen met één tekst van de apostel Paulus uit Galaten 6, vers 7 tot 9. Dan zegt Paulus dit: want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie voor de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Maar laten wij niet moedeloos worden in goed doen, want te gelegener tijd zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Amen.